We worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed om te bidden voor jezelf, maar ook voor degene die naast je staat. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we op dit bijzondere moment mogen uitspreken en ook belijden dat onze hulp en verwachting is van u. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft door uw geliefde Zoon. U die trouw houdt deze 25 jaar en niet laat varen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons ook vanmorgen wilt groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Ik wil ons verootmoedigen voor de Heer, onze God, en hem ook zoeken, omdat zijn genade toch altijd iets is. En dat besef je ook wel de afgelopen 25 jaar, dat het uitsluitend Gods genade is, waardoor je ook er mag zijn, dat je ook het woord mag brengen, dat je het woord mag horen. Dat is niet eigen verdiensten, maar het is alleen door de genade van de Heere. Laten we zo zijn genade voor deze morgen ook weer zoeken. Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat wij in uw genade mogen staan en in uw genade mogen leven. Het is uw goedheid en uw trouw dat wij niet omgekomen zijn, maar uw barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Heren, we prijzen uw naam daarvoor. Wat is het geweldig dat u zich zo openbaart en laat zien. Elke kerst maar weer de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En dat is niet alleen met kerst zo, maar het is elke dag mogen we leven uit uw genade. Uit uw goedheid, uit uw trouw, uit uw waarheid. Heere, dat wilt u zo graag aan ons duidelijk maken. U bent een God die niet zwijgt, maar een God die spreekt. U spreekt tot uw kinderen, u spreekt tot allen die bij u behoren. U spreekt door uw woord en door uw geest. En Heere God, we zijn niet altijd daarop gericht. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen, onze antenne staat niet altijd goed gesteld op datgene wat u te zeggen hebt. We zoeken zo vaak andere dingen. We worden zo vaak gevangen door andere stemmen, andere dingen die ons van u afleiden of die ons helemaal in beslag nemen, waardoor we helemaal niet aan u denken. Wilt u het ons alstublieft ook niet toerekenen, maar zien op het offer van Jezus Christus, ons genadig, onze zonden vergeven, die we in woorden, daden en gedachten hebben gedaan, ook de afgelopen week weer. En wat is het heerlijk, wat is het een vreugde, dat uw goedheid altijd weer nieuw is. En dat u elke dag weer opnieuw met ons begint, zoals de zon elke dag weer opgaat. Soms zie je hem niet, maar hij gaat, hij is er wel. En dank u wel dat u zo bij ons wil zijn. Dat is een reden om u te loven en te prijzen, te eren en te danken. En dat willen we ook met name in deze dienst te doen. Dank u wel voor zoveel liefde en zoveel genade, voor uw vergevende, genadige trouw. In Jezus' naam. Amen. De Heere zegt in zijn woord, en dat is de genadeverkondiging voor deze morgen: als je zegt dat je geen zonde hebt, dan misleid je jezelf. En de waarheid is in jou niet. Dus heel veel mensen die zijn er niet van bewust. Dat is ook altijd. We zijn niet altijd bewust van het feit dat we zondige mensen zijn. Maar het ontkennen, dat is een tweede. Dan ben je niet in de waarheid. Maar als je zegt, als je je zonde beleidt. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat is het dan heerlijk? Dat je vanuit die vergevende liefde ook naar je leven mag kijken. Je leven die vol mag zijn van zijn leiding en van zijn hulp en trouw. En hij wekt ons ook op om te leven op de stoep van zijn genade. Ik zeg wel eens van, als je zo naar buiten kijkt en we zien het nu, dan zie je een stoep en een weg. En die stoep of het trottoir, dat is om er veilig te zijn, veilig te lopen. Soms staan er van die paaltjes, die Amsterdammertjes. We waren afgelopen donderdag waren we in Amsterdam. Dat was een verrassingspakket van mijn vrouw. Die heeft mij ook vooral rondgeleid. Maar als je dan in Amsterdam loopt, dan zie je hoe druk het daar is. Hè? En dan heb je die stoep, die is niet zo groot, maar daar staan er van die Amsterdammertjes. En die Amsterdammertjes die weerhouden dus de auto's om op het trottoir te komen. Maar als het goed is ook jou om op de weg te komen. Want die weg, dat is heel druk en daar kan van alles en nog wat gebeuren. Ongevallen enzovoort enzovoort. Op weg hierheen was er ook al een ongeval op de Rijksweg. Dus het kan zomaar gebeuren. God geeft ons het trottoir van zijn liefde. En stelt er zo af en toe van die Amsterdammertjes bij op. De geboden van Gods liefde. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten vuren van geest dient de Heere. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met degene die wenen. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige, wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen. Hou zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Indien hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Van die prachtig mooie Amsterdammertjes die de Heere ons geeft. Want je zegt van hè, de trottoir van de liefde. En zo zijn er van die eikpunten. Zoals er ook vandaag ook weer een eikpunt is. Eben ha-ezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geleid. Zodat je mag weten, Heere, dat is uw weg. En help me maar om binnen die Amsterdammertjes te blijven. Want daar is het goed. We gaan zingen. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie, want hij heeft die Amsterdammetjes neergezet. weet niet of u de Donald Duck leest, maar sommige mensen hebben de Donald Duck. En dat is prachtig, mooi, hè? Zo'n Donald Duck. Maar stel ervoor dat we het in de kerk met de Donald Duck moeten doen. Dat zou wel... Dan komen we een beetje tekort. Vandaar ook dat we het woord van God hebben. En het woord van God, dat mag ik bedienen al 25 jaar. En dat is een voorrecht. Het is niet mijn eigen woord, maar het is het woord wat de Heer in ons midden heeft gelegd. He, voordat ik er was, was dat woord er al. En dat woord gaat door. He, de dominee komt, de dominee gaat, maar het woord blijft, zeggen ze wel eens. En dat is zo'n waar. Een van de eerste gemeente, Wilsum, was er een zuster. Zuster Harmpje Hofstede, was een heel wijze vrouw. En die zei van, toen ik een beroep kreeg naar Zevenhuizen, van... Ja, de dominee komt, maar de dominee gaat, maar het woord blijft. Dus dat was een heel mooie uitdrukking van deze wijze vrouw. Het woord blijft ook hier in ons midden. En daar gaan we op bidden dat de Heer met zijn woord en geest bij ons wil zijn. Laten we daarom ook bidden. Heer, dank u wel dat uw woord gegeven is. Dat u zelf het woord bent, Heer Jezus, met een hoofdletter. En dat u er al was bij het begin. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord sprak. Door het woord is alles gemaakt, geschapen. Door u, Heiland, is alles gemaakt, geschapen. En daarom, het werd met het oog op u, werd het ook gemaakt. We zijn met het oog op u geschapen. En we worden ook herschapen, opnieuw geboren. Een tweede geboorte mag er in ons leven plaatsvinden. Om dat helemaal te weten, maar ook helemaal op u gericht te zijn. Heere, dank u wel dat u zo uw woord in ons midden hebt gegeven. En dat is een kostbaar woord, dat is een kostbaar bezit. Dat is het bezit waarvoor je eigenlijk alles zal mogen overlaten aan anderen. Als je dat woord maar hebt, als ik de Heer Jezus maar heb en zijn woord, dan mag het ons genoeg zijn. Heere, dan kan er heel veel verandering in je leven. Er is best wel het een en ander veranderd, ook in ons leven tijdens deze 25-jarige ambtsbediening. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar ook hele moeilijke dingen. Dingen waar je soms ook hele grote vraagtekens bij kan hebben en soms ook niet helemaal kan plaatsen. Maar toch, Heere, uw woord is als een ankerketting van de ziel. Uw woord is als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Als het ook gepaard gaat met de geest van het woord. Want het woord is een dode letter als uw Heilige Geest er niet bij gegeven wordt. Zodat het een levend woord wordt. Zodat u zelf bij ons wil zijn. Zodat we weten, u bent in ons midden. Wat geweldig. En wat is het mooi als je de Donald Duck kunt lezen. Moet je zeker blijven doen. Maar daar kan je wel even plezier aan beleven. Maar het woord, dat is nog iets van aan de andere categorie. En dat moet je nog meer blijven doen. Want dat woord houdt stand in eeuwigheid. En ja, de Donald Duck zal op een gegeven moment verdwijnen. Maar uw woord zal niet verdwijnen. Dat weten we zeker. Heere, want het doet waartoe u het hebt uitgezonden. En het is zoiets geweldigs. En nou mogen we hier een plekje hebben, vinden, waar het woord weer geopend mag worden. Dank u wel dat we dat mogen doen met zoveel kennis en vrienden en de gemeente hier. Heere, dat is ook weer een voorrecht. Maar wilt u tot ons hart spreken vanmorgen? Wilt u geven dat dit woord niet ledig zal wederkeren? Dat het ook zodanig mag worden uitgelegd door uw dienaar. Dat het ook begrijpelijk zal zijn. Dat het landt en dat uw Heilige Geest het wil gebruiken om er iets mee te doen in mijn persoonlijk leven. En zo mag je het ook op jezelf betrekken. Heren, we prijzen uw naam voor dat wat u aan ons wil geven vanmorgen. En geven dat we deze kans niet voorbij laten gaan. Maar dat we openstaan voor wat u vanmorgen te zeggen hebt. Maar bovenal, Heren, danken we u dat we dit met elkaar beleven en kunnen doen. We prijzen uw naam daarvoor. Wilt u ons zomaar stil en rustig maken en datgene geven wat we op dit moment nodig hebben? We bidden u dat in de naam van Jezus. Amen. We kunnen meelezen. Ik heb twee gedeelten ook gegeven, die lezen we. Twee gedeelten ook, waar ik 25 jaar geleden mee ook mijn intrede heb gedaan. Want het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaze is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om het aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Heere. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woord of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken, mijn prediking kwamen ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Dat was een gedeelte uit de brief van Paulus. We lezen uit het evangelie nog een gedeelte, waarna wij gaan zingen, de Heer is mij tot hulp en sterkte. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper. Een andere, Elia, weer andere, een van de profeten. En hij vroeg hun, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus. En hij verbood hen nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. En hij begon hen te leren dat de Zoon van de mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En hij sprak dit woord vrij uit. Petrus nam hem terzijde, begon hem te bestraffen. Doch hij keerde zich om en ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zeide, ga weg, achter mij, Satan. Gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die der mensen. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neem eens een kruis op en volg mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Want ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelige en zondige geslacht, de Zoon des Mensen zal zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we zingen op Psalm 118, 5 en 8. Ja. verkondiging zingen we van gezang 445, 2 en 3. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een woord van Jezus. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, geliefde vrienden. 25 jaar geleden, op zondag 22 november 1987, mocht ik als predikant mijn intrede doen, zowel in de gereformeerde kerk van Wilsum als in de gereformeerde kerk van Kamperveen. Want ik mocht toen twee gemeenten dienen. Dat waren ook twee aparte diensten. Maar het was wel één tekst. Want de tekst voor de intrede preek was toen genomen uit Marcus 8. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een vraag die nog steeds belangrijk is. Want Jezus vraagt het niet alleen 25 jaar geleden en nog langer geleden, maar hij vraagt het ook aan ons. Maar jullie, wie zeggen jullie nu dat ik ben? En eigenlijk is dat een vraag naar het belijden, naar een belijdenis. We zijn als voortgezet gereformeerde kerk een belijdende kerk en willen dat ook steeds meer worden. Dat doen we niet omdat het zo interessant is om belijdende kerk te zijn. Zo kijken ons nou eens. Nee, we doen het juist niet daarom. Het is helemaal niet meer van deze tijd dat je ervoor durft uit te komen of wil uitkomen waar je staat. Want we leven in deze wereld waarin iedereen het zijne mag geloven. Maar leg het alsjeblieft niet aan mij op. En we leven in een tijd waarin een stukje vrijblijvendheid hoogtij viert. Waarom doen wij dat toch? Waarom stellen we elkaar dan de vraag? Nee, waarom stelt Jezus dan ons de vraag? Waarom zoekt Jezus naar ons als een belijdende kerk en naar ons persoonlijk als een belijdend christen? Broers en zusters, daar gaat het niet om de kerk op zich, maar gaat het om de Heer van de kerk. Daarom doet Jezus dat. En dat komen we ook tegen bij de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. We hebben het gelezen. Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En als ik het goed heb, heb ik daar mijn intrede bij deze tekst gehouden in zeven huizen. Hè? Afscheid. Oké, soms haal je wel eens de dingen door elkaar. In ieder geval, Jezus stelt zijn vraag als hij met zijn discipelen onder ons is. U moet weten, hij is van Bethsaida, dat is gelegen aan de oever van het meer van Galilea aan de bovenkant, van het meer, was hij onderweg met zijn discipelen helemaal naar het noorden van Israël. Want hij was op weg naar de berg Hermon, het Hermongebergte. En daar heb je ook een van de bronnen van de Jordaan. En in Bethsaida had hij een blinde de ogen geopend. En wat gaat hij als het ware doen? Helemaal in het noorden van Israël, bij Banjas, nu heet dat Banjas, hij gaat zijn discipelen de ogen openen. Je kan lichamelijk blind zijn en toch geestelijk weten wie Jezus is. Maar het tegenovergestelde is ook het geval. Lichamelijk kun je zien, maar geestelijk heb je nog gesloten ogen voor wie Jezus eigenlijk is. En waarom het in het leven allemaal alleen maar om hem draait. Nou, je moet weten, Banjas, dat is een plekje vlak bij Caesarea Philippi, de hoofdplaats in dat gebied. In die omgeving wonen heel veel niet-Joden, heidenen. En die hadden daar een afgodstempel, vlak bij de bronnen van de Jordaan, namelijk van de afgod Pan. En misschien kent u die afgod wel, althans wel eens van gehoord. Hij heeft twee horens en hij heeft bokkenpoten. Het is een afgod, patroon van de herders en van het vee. En hij wordt altijd afgebeeld met een panfluit. En omdat de Arabieren de P niet kunnen zeggen, hebben ze er Banjas van gemaakt. Maar het heeft te maken met de afgod Pan. Nou, Jezus was in dat gebied nog niet zo bekend. En dat is wel fijn, want dan laten ze hem even met rust. En daarom was het net alsof jij en u met een groep bekende of familieleden er even tussenuit wil gaan. En je gaat bijvoorbeeld naar de Waddeneilanden. Of naar Noord-Groningen of naar Noord-Friesland. Als je daar woont, ga je naar Noordwijk. Want je bent even onder ons. En zo is het ook met Jezus. Als Jezus dan daar is, en u moet zich voorstellen van het meer van Galilea tot Banjas, tot de omgeving van Caesarea Philippi, daar doe je met de bus ongeveer 1,5 à 2 uur over. Maar Jezus had geen bus, hij reisde te voet, dus hij zal daar ongeveer 2 dagen over hebben gedaan. En onderweg, hij is daar dan, wil hij van zijn discipelen weten, nou, wie zeggen de mensen dan dat ik ben? Hoe praten ze over mij, wil Jezus weten. En dat is het zo mooi, want hun antwoord is dan heel positief. Ze zeggen, u bent Johannes de Doper. Anderen zeggen, u bent Elia. Dat is dus de profeet die vlak voor dat God de wereld zal oordelen, zal terugkomen, of een van de andere profeten. Dus de mensen denken best wel goed over Jezus. Ze staan positief tegenover hem. Zoals ook in deze tijd mensen best heel positief over Jezus kunnen spreken. Hoewel, velen gebruiken de naam Jezus eerder als een vloekwoord, negatief. Maar ja, zo kan je het ook over Jezus hebben vandaag. Maar, en dat is het ergste, er is ook een situatie denkbaar dat je nooit over Jezus spreekt. Waar gaat het over op een feestje? Over van alles en nog wat. Maar nooit over Jezus. Waar gaat het over als je aan het werk bent? Misschien over van alles en nog wat. Maar gaat het dan wel eens over Jezus? Waar gaat het op de hobbyclub over? Natuurlijk over die hobby of thuis. Over van alles en nog wat. Maar is Jezus dan ook het onderwerp van gesprek? We zien dat hij vaak wordt doodgezwegen. En dat is misschien wel het ergste. Je kunt niet overal te pas en te onpas de naam Jezus noemen. Voorzichtigheid is zeker geboden. Maar toch, Jezus zegt, was je maar heet of was je maar koud. Zegt Jezus tegen de gemeente te Laodicea. Dat had ik nog liever als dat je lauw bent en er misschien nooit over nadenkt en spreekt. Nou, broeders en zusters, hoe je ook over Jezus denkt, positief of negatief of helemaal niet, Jezus neemt daar zelf geen genoegen mee. Hij wil van allen die bij hem behoren, die de naam gelovigen dragen, die behoren tot de gemeente, die gedoopt zijn en zijn naam dragen weten, vertel jullie nu eens wie ik ben. Dat is dus de vraag van Jezus ook aan ons. Heel persoonlijk komt dat op je af, maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben, maar ook op ons samen af. Maar jullie, wie zeggen jullie nou die ik ben, wie ik ben? Hij vraagt dus naar mijn hart en naar mijn mond, want wie met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt, die zal behouden worden. Nou, Petrus antwoordt. En dat is zo mooi, want eigenlijk was hij voor die tijd nog blind voor wie Jezus was. Maar nou heeft God de Vader hem de ogen geopend voor wie Jezus is. En dat moet met ons allen gebeuren. De ogen geopend worden. En misschien denken die anderen er ook al zo over, maar Petrus is zoals altijd de spreekbuis. Petrus antwoordt op die vraag van Jezus belijdend, gij zijt de Christus. En bij Matteüs staat er nog de zoon van de levende God. En Jezus zegt dan, zalig ben jij, Simon Barjona. Want dat heb je niet van je vader of moeder. En je hebt het ook niet van, maar mijn vader in de hemel heeft je de ogen geopend voor wie ik ben. Broers en zusters, dat is zo belangrijk. In die 25 jaar predikantschap komt het daar op aan. niet ook voor mezelf, maar ook voor de toehoorders, dat eigenlijk, dat je dat mag weten, dat je mag leren geloven wie Jezus nu eigenlijk is. Hij is degene die ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dus hij is alles, ik kom er straks nog op terug. Het gaat erom dat wij allen ook vandaag antwoord geven op die ene vraag. En jij nou? Vertel jij het nou eens. Ja, een ander die heeft het verteld, maar jij nou? Vertel jij nou eens wie ik ben. Kom er eens vooruit. Jezus vraagt onze belijdenis. Denk maar aan Rut, die ook een belijdenis deed. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Waar u bent, zal ik zijn. En waar u zal sterven, zal ik sterven. Broers en zusters, Jezus wordt genoemd, en dat is het tweede onderdeel van de preek. Het eerste was de vraag van Jezus. En het antwoord van Petrus is de tweede deel van de preek. Wat zegt Petrus nu eigenlijk? Als hij zegt, gij zijt de Christus. Wat belijdt Petrus nu eigenlijk? Nou, een Christus, dat is een gezalfde. En het is niet een achternaam, maar het is een ambtsnaam. Christus, dat betekent zoveel als u bent door God aangewezen, maar u hebt ook de Heilige Geest ontvangen, dus u bent ook bekwaam, u kan het ook. U bent met de Geest gezalfd om het werk van God te doen. Dat zie ik. Petrus ziet dus in Jezus meer dan een profeet. Hij is zelfs de gezalfde bij uitstek. De profeet, priester en koning. Nou, Jezus is gezalfd. We weten het wanneer dat gebeurde. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen hoorde hij een hemelstem, de stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God zelf sprak over zijn zoon. En we weten dat toen een duif uit de hemel kwam als bewijs dat de Heilige Geest op hem kwam. Het was een zichtbaar bewijs. God had hem op dat moment gezalfd met, niet met olie, maar met de Geest als beeld van zijn roeping, maar ook zijn ambtswerk als profeet, priester en koning. Want dat betekent dat. Nou, broeders en zusters, als predikant mag je het woord bedienen. En dan wordt er wel gezegd dat Christus ook vandaag tijdens de bediening van dat woord zijn profetisch ambt ook uitoefent. Door de prediking van het woord heen. Hij is er nog steeds, hij leeft, hij is opgestaan, is naar de hemel gegaan. Hij is nog steeds onze grootste profeet en leraar. En juist predikanten staan in zijn dienst, zijn dienaar van het goddelijk woord. We hoeven niet en we mogen niet ons eigen woord naar voren brengen, hoe populair het ook is, hoe geweldig je dat ook kan verwoorden. Maar als het mijn eigen woorden zijn, dan zou ik de plank misslaan. Nee, een predikant is geroepen om in dienst van de Christus zijn woorden te laten klinken. En wat zijn die woorden? Nou, Jezus wil datgene wat in het hart van God verborgen is, wat zijn wil is, over onze verlossing openbaar maken, laten zien. Want hij wil dat wij als verloste mensen zullen leven. Als we kijken naar het begin van de schepping, dan zien we al dat de Heer Jezus zijn profetisch ambt uitoefent. Elke keer als het woord van God gesproken wordt, was dat gericht op de verlossing. Denkt u maar aan het moment voor de zondeval. Het was een waarschuwing voor die eeuwige dood. Doe het nou niet, strek je hand niet uit, eet niet van die boom, want voorzeker zal je stervende sterven. Eigenlijk is dat een hele sterke uitdrukking. En dat hoort bij het waarschuwende element van het profetische prediking. Doe dat nou niet, pas op, er staan paaltjes bij dat trottoir. Ga nou niet dat trottoir af, want dan gaat het verkeerd. Die mens deed het toch, maar God liet hem de mens niet aan zijn lot over. Maar opnieuw kwam er een profetisch woord dat er iemand zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. En dat was een profetisch getuigenis. Er moet iemand komen die jullie zal verlossen. Want de hele Bijbel door wordt verkondigd door de Heere. De geest van de profetie is de geest van Jezus. Namelijk dat wij allen de heerlijkheid van God derven. Dat we uit onszelf zondige mensen zijn die nooit onszelf kunnen en moeten verlossen. En dat is nou de bediening van de Heere. God wil door zijn woord duidelijk maken, ook vandaag. Mens, er is maar één weg, er is maar één doel, namelijk Israël en ook ons, de weg van dat heil te wijzen. Jezus Christus is gekomen als die ene weg van behoud, die ene weg van verlossing. God wil niemand verloren laten gaan, maar ons verlossen van zonde en schuld. Nou, hoe dan? Nou, de Heer maakt ons dat ook duidelijk in dat woord Christus. Want een Christus die wijst de weg van de verlossing. Dat heeft hij altijd gedaan, de gezalfde. De profeten wijzen ons de weg van de verlossing. En Jezus doet dat ook. Maar die weg van de verlossing is niet zo van, nou, dat is de weg, ga erop. En als je dat volgt, dan komt het wel in orde. Nee, Jezus is ook de priester die zelf die weg van de verlossing gaat. Dat doet hij in onze plaats. Hij weet, wij kunnen dat niet, maar hij doet het wel. Hij is als enige gehoorzaam. Hij was de enige die, als het ware, op het trottoir van Gods genade bleef. Hij heeft nooit eigenlijk de weg opgelopen. Nee, het is zijn wil, Gods wil ook te doen. En hij is volkomen gehoorzaam geweest. En hij heeft zijn leven gegeven als een offer om onze zonden en onze schuld, datgene wat ons zo vast doet zitten aan, ja, aan dat oude leven, op zich te nemen en ons daarvan te bevrijden. Dat is het ambt van de Christus. De weg wijzen, maar zelf ook die weg gaan door zijn ene offer, ons bevrijden en verlossen, Israël bevrijden en verlossen van zonde en schuld, en ook nog ons bewaren bij die weg van de verlossing. Maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Daar komt iets aan van, weet je het? Weet je dat je het niet bij die of die moet zoeken? Maar weet je het nou dat je het bij mij moet zoeken? Wie zeggen jullie nou dat ik ben? Er zit zoveel in. Namelijk dat we weten, daar moeten we zijn. Die raad, die verborgen raad van God, is er maar één die het kan openbaren. En als ik naar de kerk ga, dan verwacht ik ook, broeders en zusters, dat mag een verwachting zijn, dat het in de prediking niet anders gaat dan over Jezus Christus en dien gekruisigd. Welk gedeelte van het woord van God ook gepredikt wordt, het mag en moet altijd gaan over Jezus Christus en dien gekruisigd. Of je nu, als je in een dorp loopt, in een provincie, laten we zeggen de provincie Noord-Holland of Zuid-Holland, hè, dan is er altijd wel een weg die naar de hoofdweg toe leidt, naar de hoofdstad toe leidt. En als je in Nederland bent, dan is er altijd wel een weg die naar Amsterdam leidt. Zo, welke tekst ook, er is altijd een weg naar Jezus Christus. En als dat niet verkondigd wordt, als daar niet de nadruk op gelegd wordt, dan is dat een fout. Want dan hoor je, ja, broers en zusters, wij zijn ethische mensen, dus als je dat maar doet en dat maar doet en dat maar doet en dat maar, dan komt het wel voor elkaar. Wat gebeurt er dan? Dan word je niet de weg gewezen naar de verlossing. Want we kunnen dat niet uit onszelf. Vandaar dat de apostel Paulus ook zegt, Jezus is ons van God geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Wat wil Jezus ons leren? Ja, hij is wijsheid, zijn woorden zijn wijsheid. Maar hij zegt niet tegen ons, nou ga je in de school van mij zitten en nou leer je dat uit je hoofd. En als je dat doet, dan heb je het ook. Nee, dat leert Jezus ons niet. Wat Jezus ons wel leert, is dat in hem alle wijsheid is. Dat hij de goede weg wijst. En dat hij datgene heeft volbracht wat wij niet kunnen. En als wij het nou maar bij hem zoeken, dan gaan we leven uit wat hij gedaan heeft. Wat hij volbracht heeft. Wat hij gezegd heeft. Dan komen zijn woorden in ons hart. Heere, u zei dit. En ik zeg dat en zus en zo. En ik heb leren ontdekken dat dat niet wijs is. Maar u bent de wijsheid. En de Heer is ons van God geworden rechtvaardiging, heiliging, verlossing. Hoe sta ik recht voor God? Door alles te volbrengen wat God mij te doen gegeven heeft, dat ik de wet volbreng? Nee, er is iemand geweest die de wet volbracht heeft. Jezus. En dan mogen we uit dat volbrachte werk worden we, mogen we leven. We krijgen het. Alles wat hij verdiend heeft, wordt ons toegerekend. Dan hebben we het niet meer uit onszelf. En een van de punten van de bediening van de Heer is vandaag ons duidelijk maken. Mens, zonder mij kunt gij absoluut niets doen. Denk maar aan de wijnstok en de rank. De rank moet in de wijnstok blijven. Dat wil de Heer ons duidelijk maken. Wij poetsen onszelf niet op voor een heilig leven. En als ik dat maar doe en dat maar doe, dan word ik heiliger voor God. Nee, er is maar één heilige. Dat is Christus. En hij is ons tot heiliging gegeven. Het wordt ons gegeven, toegerekend. In Christus zijn we heilig. Niet in onszelf. Vandaar dat er mensen zijn vroeger, en het is nog steeds waar, die gezegden, niets uit mezelf, alles uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. En broers en zusters, Petrus moest dat leren. Dat Petrus moest leren dat de weg van de Messias liep via het kruis. Want het is zo mooi, hè? Dus als je zondag 12 neemt, dan wordt dit uitgelegd. Waarom wordt hij Christus genoemd? Maar tegelijkertijd wordt er een verbinding. Waarom word ik nou een christen genoemd? Waarom word jij nou christen genoemd? Waarom heet jij nou christen? Nou, dat heeft dus alles te maken met de belijdenis wie Christus is. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik bij hem behoor. Dat ik deel in de Heilige Geest. De zalving die op hem was, is op mij. Dat wil zeggen dat ik ontdek wie Jezus is. En dat is zo prachtig. Maar ook dat de weg van Jezus niet loopt via de weg van de zelfhandhaving, maar de weg van eigenlijk de verloochening. Want Petrus, hè, zijn ogen werden geopend. Het was een belijdend christen. En toen hoorde hij dat Jezus zei van, nou oké, je weet nou wie ik ben, de Christus, je volgt mij. Nou, mijn weg loopt via het kruis. Mijn weg loopt via lijden, sterven, verworpen worden. Allen zullen mij verwerpen. En ik zal gedood worden en na 3 dagen zal ik opstaan. En hoe reageert Petrus er dan op? Dus niet. Hij meent Jezus te kunnen terechtwijzen. Hij meent Jezus te kunnen bestraffen. Dat verhoede God. Dat zal u geenszins overkomen. Dat kan toch niet? He, dus de weg van een gezalfde profeet en leraar die via het kruis loopt, via het verworpen worden, via het lijden. De natuurlijke mens wil dat niet. U en ik willen niet dat degene die door Jezus is aangewezen, of door God aangewezen is, eigenlijk een weg van lijden gaat. Wij hebben het veel meer van, de wereld is vol met mensen die het maken. Mensen die van alles en nog wat waard zijn. Mensen die miljoenen waard zijn. Denk er maar hoe we weglopen met een voetballer of met, nou ja, een politicus of wat dan ook. Hij moet het waar kunnen maken. En daar willen we achteraan lopen. Maar iemand die voor de wereld mislukt lijkt, daar willen we toch niet bij horen. Petrus in ieder geval niet. Dat verhoeden. U bent de Messias. Dan mag u toch niet op een kruis eindigen. Dat is toch een valstrik. Een struikelblok. Om in zo'n Messias te gaan geloven. En door dat u door mensen weggedaan wordt. En dat is nou het mooie, dat Petrus dus 2 keer de ogen geopend moet worden. Allereerst in zijn belijdenis van, gij zijt de Christus. Nou, dan zou je zeggen, zalig ben je, je bent er. Je bent er. Want Als je zalig bent gesproken, wordt gesproken, nou, dan ben je er toch. Maar even later moet Jezus hem opnieuw de ogen openen. Nog verder de ogen openen. Waarom? Nou, eigenlijk wil Jezus Petrus duidelijk maken. Petrus, wat jij nu doet, dat je je leven wil behouden. Dat je mijn leven wil behouden in het hier en nu. Daardoor verlies je juist je leven. Daardoor zet je je ziel en zaligheid op het spel. Het is namelijk Gods liefde die juist wil dat ik mijn leven geef als een losprijs voor jouw leven. En als je dat niet wil, sta je tegenover mij. Verhinder je mij Gods raadsbesluit, Gods wil te volvoeren voor jullie behoud. Je bent een tegenstander. Je staat aan de kant van de Satan. Opmerkelijk is dat, broeders en zusters. De ene keer kan je dus aan de kant van Jezus staan. Zalig ben je. En het volgende moment sta je tegenover Jezus. Sta je zelfs aan de kant van de boze. Satan, ga weg van mij, ga achter mij. Dan bedoelt Jezus niet dat Petrus een Satan is. Maar dan bedoelt hij eigenlijk, je staat aan de kant van mijn tegenstander. Dat moet je niet doen. Ga weg, achter mij. Jouw plaats is niet tegenover mij. Maar je plaats is om mij te volgen. De Messias predikt dus niet alleen de weg der verlossing. Maar moet die zelf ook gaan. En de weg van het heil loopt dus via het kruis. Op geen enkele andere manier kan er dus vergeving, verzoening en nieuw leven ontvangen worden. Nou, en wie nu deelt in zijn zalving als christen, die gaat nu zo'n Messias beleiden. Maar ook zo'n Messias volgen. Voor de wereld is het een dwaasheid. Voor de Joden is het iets waar je niet in moet trappen. Maar voor hen die door God de ogen zijn geopend, is juist dat kruis een kracht van God en een waarheid van God. En dan word je geroepen als christen om je kruis achter Jezus te dragen. Dan word je geroepen, als je dat gaat zien, je eigen idealen en eigen gedachten los te laten om alleen Jezus maar te volgen. En dat hebben we ook zelf in het afgelopen jaren, 25 jaar, moeten en mogen leren zoals we dat allemaal moeten leren. Je eigen idealen loslaten. Je eigen gedachten hoe het allemaal wel zal moeten. Maar je wordt geroepen om hem alleen te volgen. Om jezelf als een priester aan Jezus toe te wijden. En priester is, je geeft je over niet aan je eigen wil, maar aan de wil van deze Christus. En deze Christus heeft maar één doel met je leven, namelijk je bevrijding, je verlossing, je losmaken van je zonde, het sterven van het oude en het aandoen van het nieuwe. Zo worden wij geroepen om deze koning ook vandaag niet alleen te belijden met het woord, maar ook te volgen met de daad. En als je dat volgt, dan krijg je ook de kracht om koninklijk te strijden tegen de verkeerde dingen. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Ons wordt vandaag de vraag gesteld: wie zeggen jullie nu dat ik ben? Wie hem nog niet beleden heeft, die wordt vanmorgen voor die vraag gesteld, opdat door de Geest er ook antwoord opgegeven mag en gaan worden. Niet als een moeten, maar als een beeld van: Heere, dank u wel dat u mijn heil, mijn redding op het oog heeft. En wie hem al lang heeft geleden, heeft beleden, wordt opnieuw geroepen om te zeggen: die belijdenis, die wil ik opnieuw bevestigen. Ik ga zien, u bent de Christus. U bent voor mij alles. En als Jezus nou die vraag stelt aan ons allen, dan moet je je afvragen: kunnen we met minder toe in ons leven? Hij vraagt het ons. En wie zal dan geen antwoord geven? Amen. We willen samen danken en bidden. Genadige Vader in de hemel, dank u wel dat u ons altijd maar weer aan de hand meeneemt door uw woord en door uw geest. En u brengt ons bij Jezus. Heere, want in Jezus vinden we alles. U hebt ons ook aan hem gegeven. Want hij is onze heiland, onze middelaar, onze borg, onze zaligmaker. Degene die alle kooltjes voor ons uit het vuur heeft gehaald. Die onze zonden verzoend heeft. Die een nieuw leven heeft verdiend. Die ons leven heeft overgeleefd. Vanaf de wieg tot het graf, vanaf de moederschoot tot aan de wederkomst. Heere, dank u wel dat we zo alles uit u ontvangen. Geef ook maar dat we vanuit uw woord alle krampachtigheid verliezen om het allemaal zelf te willen doen en te moeten doen. Dat we nog het idee hebben, ja, we moeten dit of we komen tekort en heren, dan jagen we iets achterna. En dan komen we er steeds niet. Maar dank u wel dat het volbracht is. Dat we uit dat volbrachte werk mogen leven. Daarin mogen rusten. Daarop mogen putten. Heren, dat u door ons heen ook dat duidelijk maakt. Dat we zo veranderd worden naar uw beeld. Niet meer als eigen prestatie, maar als een geschonken goed. Als genade door geloof. Alleen door dat we het aanvaarden en daaruit leven door liefde en trouw. Heren, we willen u danken voor deze 25 jaar dat wij, mevrouw en ik en ook de kinderen uit uw handen mochten ontvangen. Ook als ambtsdrager, als bedienaar van het goddelijke woord. Heren, we danken u dat het altijd maar weer... Dat u ons altijd maar weer bepaalde, mij bepaalde bij dat ene wat nodig was. Waardoor mensen ook gered en bevrijd worden. Maar heren, we weten ook, zoals Petrus ook, het roept ook iets op. Ook bij mensen die ja, misschien het niet weten of niet kennen. Heren, het zit allemaal in ons hart, dat natuurlijke. Van daar willen we niet aan, we willen dat niet weten. We strijden met u, we vechten met u. Omdat we dan ook het idee hebben, nou... Ja, ik wil mezelf handhaven. Ik wil eigenlijk mezelf blijven. Maar Heer, als je jezelf wil handhaven, dan maakt dat je verloren gaat. Maar als je je leven overgeeft in de handen van Jezus, dan ontvang je het leven terug, maar dan het eeuwige leven. Heer, Heiland, dank u wel dat u zo bij ons was. Dank u wel voor de trouw door de jaren heen. Dat u elke zondag mij weer in staat stelde om het woord te brengen. Heren, en dat is geen eigen prestatie, maar je hoefde nooit af te zeggen vanwege ziekte. En dat is iets wat je niet zelf in de hand hebt, want het kan zomaar gebeuren. Dat is geen eigen prestatie, maar u gaf het mij. Dank u wel daarvoor. Dat is bijzonder, dat we er toch altijd maar weer mochten zijn. Heren, we danken u. Voor de mensen die onder het gehoor waren. Voor de mensen voor wie ik het woord mocht brengen. En die iets aan dat woord gehad hebben. Heren, voor de hulp in moeilijke momenten. Heren, we danken u dat toen u er ook was. Toen je los moest komen van de kerk waar je zo aan vast zat. Heren, want ja, je kan ook vastzitten aan je eigen kerkje. Zodanig dat... Dat je de zaak ook niet meer misschien goed ziet. Heren, u moet ons losmaken eigenlijk van alles. Om het leven te vinden. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat ik het woord mocht bedienen. Heren, dat heb ik in uw kracht mogen doen. En dank u wel. Wilt u het zegenen? Daar waar het goede gebracht werd... En is, wilt u het zegenen geven dat het tot vrucht mag dragen. En dank u wel dat u dan zo af en toe een bemoediging geeft op ons levenspad. Een briefje, ook nu weer de afgelopen tijd van een bemoediging. Dominee, u zei dit en dit, u weet het misschien niet, maar daar heb ik heel veel aan gehad. Of, Heren, dank u wel dat u zo wil werken door mijn woord, uw woord heen. Dank u wel dat u mij bij de opening van mijn mond het woord geschonken heeft... om het evangelie van Jezus Christus duidelijk te maken. Het licht op de kandelaar, een vreugdevolle boodschap. En soms betekende dat, Heer, het afbreken van zaken die niet voor uw aangezicht konden bestaan. Dat is niet altijd even makkelijk. Als u door uw woord ook dingen afbreekt, maar dat doet u nooit om de puinhopen er te laten, maar om een nieuw iets op te bouwen. Dank u wel voor uw liefde en trouw. Dank u wel ook voor de vrouw die u naast mij gesteld hebt, die door wie u ook de afgelopen 25 jaar zoveel hebt gegeven. En we prijzen uw naam daarvoor. Dank u wel ook voor de kinderen en de kleinkinderen die u gegeven hebt, ook in dat opzicht. Dank u wel, Heer, dat je mag weten, je broeders en je zusters in de Heere, dat zijn allen die de Heere kennen en dienen en volgen en die het woord ook hebben ontvangen en daarmee ook willen leven. We danken u daarvoor. Nou, het is alleen maar reden om u te danken, te loven en te prijzen voor de afgelopen 25 jaar, voor de mensen in die gemeente die ik mocht dienen de afgelopen 25 jaar. Heere, nou mogen we ook vooruitzien, want we zijn halverwege, of misschien, ja, dat weet je niet eens hoe ver je bent. Je kan ook wel 90% hebben gehad, maar je bent onderweg. Eben naar Ezer, er staat een paal, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. Maar dat betekent dat zoals u toen was, u bent gisteren, heden en morgen dezelfde. En zo mogen we met vertrouwen ook de toekomst tegemoet zien. Geef, Heere, als ik het stokje van het ambt mag overdragen aan u in de hemel, dat u dan van mij een getuigenis zal zeggen van je hebt het woord gebracht zoals ik wilde dat ik het wilde brengen. En bewaar mij ervoor, Heere, alstublieft, om een weg op te gaan, om het woord te brengen, niet zoals u het bedoeld heeft, maar misschien wel dat de mensen dat aangenaam vinden, maar dan leidt dat tot niets. Bewaar ons allen bij, niet alleen de prediking, maar ons allen bij dat ene woord. Dat woord dat roept ons tot overgave, tot vergeving, dat we het bij u mogen zoeken, tot nieuw leven in de Heer Jezus Christus. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. En worstelen we daar nog mee? Hebben we het daar moeilijk mee? Zitten we met grote vragen? Hebben we iets waarvan je kan zeggen van Heere, maar daarom, ook dat willen we vanmorgen bij u neerleggen. Onze persoonlijke vragen en gedachten. Zegen ook de kinderen. Heere, wat is het belangrijk dat kinderen het evangelie al jong horen. Dat is niet alleen een taak voor de juffrouw en meester op school, maar dat is ook een taak van vader en moeder. En wellicht ook opa's en oma's. Heere, ontferm u ook over de kinderen en kleinkinderen. Ontferm u ook over hen die er niets meer aan doen. Heere, wilt u hen ook trekken met de koorden van uw liefde. Dat ze mensen op hun weg krijgen die hen van de liefde van de Heere vertellen en doorgeven. En, ja, want het is genade dat ook onze kinderen en kleinkinderen gaan geloven. Ook dat kan je niet op een briefje bij u indienen. U moet of u zal. Heere, dank u wel dat we dit moment van u hebben ontvangen. We denken ook aan de zieken onder ons en de mensen die het moeilijk hebben, die zorg of verdriet hebben, die rouw te dragen of zich eenzaam voelen. We denken ook aan allen die ons lief zijn, die u niet kennen. Ontferm u over hen. We denken, Heere, aan deze wereld in het klein in Nederland, waarin we zien, Heere, dat iedereen het wat minder toe moet. Geef ook dat dat ook weer een gelegenheid zal zijn, zodat mensen weer gaan ontdekken dat er andere waarden en normen zijn die nog veel belangrijker zijn. Heere, want we zullen niet alleen bij brood leven, maar bij het woord van God dat uit uw mond uitgaat. Heere, wil ook in de wereld om ons heen in het grote geheel zijn. Denken aan de slagpartij die in Syrië plaatsvindt. Meer dan 30.000 mensen zijn daar al gesneuveld. Ontferm u, wilt u daar vrede geven. Wees ook met de christenen in het Midden-Oosten, in Arabië, in de Arabische christenen, die vaak het kind van de rekening worden, omdat de Arabische lente voor hun uitpakken als een Arabische winter, een winter van vervolging en moeite en kerkverbranding enzovoort enzovoort. Heer, bewaar uw kinderen. Geef hen de moed en het vertrouwen met alles bij u te blijven zoeken en vinden. Wees met allen die vervolgd worden, ook vanwege hun geloof, ook in Noord-Korea. We dragen aan u op, Heer, het volk Israël. Dat u uw genade en uw trouw schenken ook aan dit volk. Dat ze beseffen dat ze een Messias hebben. Dat hij er is en dat het hun Messias is. En Heer, wilt u ook de ogen en het hart daarvoor gaan openen. Zodat ze u gaan belijden. Yeshua Mashiach, Jezus de Messias. Hij is de Messias. Zegen de Messias, belijden de Joden. Help hen om dat getuigenis verder te brengen. Ook in Israël. En in de omliggende plaatsen en landen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We worden stil voor u. Omdat we misschien nog iets heel persoonlijks te zeggen hebben. Dank u wel dat u naar ons wil luisteren. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te gaan geven. De Heere zegen u daarin. Daarna gaan we ons geloof belijden. En ons slotlied, een beetje ons lijflied, zal ik maar zeggen, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heere hand. Mooi is dat je zo'n lied hebt. Wat bijzondere gelegenheden met je meegaat. En dat is een van de bijzondere gelegenheden waar we dit met vreugde zullen gaan zingen als ons slotlied, gezang 293. Wat de toekomst brengen mogen. Nadat we ons geloof beleden hebben. En u mag nou gaan collecteren. Met de kerk van alle tijden. De kerk van gisteren die niet van gisteren was. Met de kerk van vandaag. Met de kerk van de toekomst. Belijden we. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Ik met gesloten ogen naar het onbekende land. De ogen, dat wil zeggen van je weet niet precies hoe het gaat. Maar je hart is geopend. Dat mag je erbij weten. Het is een geopend hart door Jezus de Messias. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? We mogen onder de zegen ook weer verder trekken als pelgrims op weg naar zijn heerlijke toekomst. Om het stokje van het geloof over te dragen aan het eindpunt bij de finish. En daar staat de Heer Jezus te wachten. Nee, hij is bij ons op die weg. Want dat wil ook de zegen ons aangeven. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heer. En ik zal hen zegenen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. Ja.